met dat gedrag. En het heeft natuurlijk te maken met Erdogan. Want dat is op dit moment wel degene die steeds als het staatshoofd dat een beetje onder vuur ligt.
Ja.
Als dictator.
Ja, het is, neem ik aan, een verwijzing naar de voormalige Britse premier Chamberlain.
Klopt, ja. Neville Chamberlain, premier voor de oorlog in Engeland, die het verdrag van München met Adolf Hitler sloot. En toen dacht dat de wereldvrede gered was, het peace for our time. Maar in feite gaf hij Hitler de ruimte om Oostenrijk te confisceren en om eigenlijk de Tweede Wereldoorlog te beginnen. Dus het is inderdaad een verwijzing. Dat zo'n woord heet een eponiem, een woord dat genoemd is naar een persoon. Dat komt dus al vaker voor.
Ja, kun je nog meer voorbeelden noemen van eponiemen?
Als we even ons beperken tot de politiek, belubberen, dat was ooit gebaseerd op lubbers. En dat was misleiden door middel van taalgebruik. Lubberiaans kennen we natuurlijk ook.
Ja.
Zalm, norm, balken en de norm, de zalmsnip, dat soort woorden. Allemaal eponiemen.
Ja, ja. Het is nu dit woord Chamberlain één keer opgedoken in de media. Zullen we het vaker gaan tegenkomen? Wat denk je?
Ja, ik moet zeggen, ik was het een paar weken van een paar maanden geleden had ik wel eens een keer gelezen op een weblog, op Geen Stijl. Dus het zat er een beetje aan te komen dat dit woord zou ontstaan en dat het ook gecanoniseerd zou worden in de media. Ik denk eerlijk gezegd dat dit wel een woord met toekomst kan zijn. Zeker als het dictatoriale gedrag van Erdogan, als hij daarin volhardt.
Ja, daar lijkt het wel op, gezien het nieuws van de afgelopen week.
Precies, ja, dus dat is inderdaad een van de succesfactoren, denk ik, voor het werkwoord Chamberlain.
Ja, dankjewel, Ton den Boom.
Quote van de week.
Op woensdag 4 mei, dat was de dag van de dodenherdenking, sprak Jeroen Pauw in zijn programma met Joodse Nederlanders om eens te onderzoeken hoe het eigenlijk staat met het antisemitisme in Nederland. Aanleiding om dat te doen was onder andere een documentaire van Filemon Wesseling over de Amsterdamse rivierenbuurt, waarin door nog heel jonge jongens fel discriminerende uitspraken werden gedaan over Joden. Hanneke Groenteman toonde zich geschrokken en zij vertelt wat antisemitisme eigenlijk is.
Dat is de koortsthermometer dat er een ziekte in een samenleving zit. En dat gevoel heb ik in Frankrijk trouwens sterker dan hier. Maar dat we ontzettend moeten oppassen dat we hier ook niet een zieke samenleving krijgen. En ik vind het antisemitisme altijd wel een soort graadmeter.
Ja, graadmeter, koortsthermometer. Ik dacht na over de beeldspraak die ze gebruikte en ik vond hem heel erg sterk. De vraag is natuurlijk hoe je de koorts weer omlaag krijgt. Misschien dat de oude verhalen helpen. Misschien dat het kweken van onderling begrip helpt. Maar het medicijn tegen primitieve haatgevoelens moet nog ontwikkeld worden. Dat er naar gezocht moet blijven worden, is een heilige opdracht.
Het betoog van de week.
Na de 2 minuten stilte van afgelopen woensdagavond klonk bij herdenking in heel Nederland weer het Wilhelmus. Maar de tekst van ons volkslied is een terugkerend onderwerp van discussie. Is de tekst van het Wilhelmus niet achterhaald en hoort het eigenlijk wel in de kerk thuis? Maar volgens Arjan Pleziers, Kriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk, is het Wilhelmus een lied dat prima bij deze tijd past en dat gerust ook in de kerk gezongen kan worden. Dit volkslied vertelt waar wij vandaan komen, zo betoogde hij deze week op de site van de Protestantse Kerk. Meneer Plezier, goedemiddag.
Goedemiddag.
U heeft het Wilhelmus afgelopen week ook weer vol overgave meegezongen?
Zeker.
Ja, ja, u kent de tekst ook.
Ik ken de tekst, ja. Ja. Ik hoef niet naar het scherm te kijken.
Nee. Ja, u noemt het Wilhelmus in uw betoog een nederig lied. Zou u het begin van uw betoog willen voorlezen?
Zeker. Er zijn weinig volksliederen in de wereld die je met recht en reden in een kerkelijk liedboek op kan nemen. Voor het Wilhelmus geldt dit wel. In plaats van grote woorden over Nederlands bloed of er gaat niets boven Nederland, is het Wilhelmus een nederig lied. Een lied van overgave aan God en tegelijk een lied van verzet tegen tirannie. Het vertelt in 16 coupletten van de inzet van Willem van Oranje voor een verdrukt volk. Het absolute toppunt is natuurlijk vers 6. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heer. Elke keer als het gezongen wordt, krijg ik er kippenvel van. En met mij vele anderen.
Ja, misschien is een mooie gelegenheid om aan u te vragen hoe we dat woord betrouwen moeten lezen.
Het is een oude vorm van vertrouwen. Je kan erop vertrouwen.
Ja. En wat voor een verhaal vertelt dat Wilhelmus eigenlijk in die 16 coupletten?
Ja, het is inderdaad een lang verhaal. Maar het is ook een heel ontroerend verhaal van iemand, edel, hoog geboren, die ook voor zijn eigen welzijn had kunnen kiezen, zijn eigen comfort, maar ervoor gekozen heeft om een volk te hulp te komen. Een volk in de verdrukking, onder de laars van de tirannie, en die bereid is geweest daarvoor lijf en goed te geven. En dat wordt verteld in het lied van binnenuit, de motieven daarvoor, ook het vertrouwen om die strijd aan te gaan, maar tegelijkertijd bijvoorbeeld ook een broer die al gebleven is in de strijd. Mm-hmm. En ik vind dat mooi, want het herinnert ons aan onze afkomst. Wij bestaan omdat anderen zo goed waren om het voor ons op te nemen. En juist zo rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog vind ik dat ook naadloos aansluiten. Dat er opnieuw mensen van elders geweest zijn die zich over ons volk hebben ontfermd. Ja. Zo moet je toch wel
en,
zeggen.
En die ervoor gezorgd hebben dat we weer vrij kunnen zijn in dit land. Het is een lied dus ook over de geschiedenis. Zou je dat stuk willen voorlezen?
Wij zijn een land met een gedeelde geschiedenis. Zonder die geschiedenis geen volk. Het is geen nationalistische geschiedenis. Lees het, Wilhelmus. Het is geen geschiedenis van wij tegen zij. Het is een geschiedenis die gekleurd wordt door inzet, vertrouwen, geloof en liefde. Juist met zo'n geschiedenis kunnen we met ere een plaats innemen onder de volkeren. Juist met zo'n geschiedenis kunnen we ons openstellen voor de toekomst. En een volk zijn dat gastvrij is. En meeleeft met verdrukte en verdoemde in deze wereld.
Ja, verdoemde is een woord dat je niet veel meer hoort. Hè?
Nee, het vloeide toch zomaar uit mijn pen.
Ja, woorden als betrouwen en verdoemde geven misschien wel aan dat de tekst misschien niet meer van deze tijd is. Zou u een lied met een modernere tekst, zou dat meer aanspreken? Dat was laatst ook geloof ik bij Pauw, dat ik Ad Visser een tekst hoorde zingen van het geweldig of zo. Ja, mij sprak het niet zo aan, maar u misschien wel, dat u dacht van dat is een goed idee?
Nou ja, je kan altijd op een bepaald moment zeggen, jongens, we moeten een keertje van lied verwisselen. Maar ik ben bang dat het een maakseltje wordt. Dat we over normen en waarden, respect, tolerantie, allemaal mooie termen, maar dat er gewoon geen hart in klopt. En dit lied, kijk, een lied is zeker een volkslied, dat is ook niet een maakproduct, maar dat ontstaat.
Dat komt uit het volk zelf voort, is het dat? Uit de geschiedenis,
ja,
de loop van de geschiedenis heeft dit lied voortgebracht.
Ja, dit zijn wij. Dit zijn wij. Het volkslied is een expressie van hele diepe motieven van ons volk.
Ja. Zou u het slot van uw betoog willen voorlezen?
Een volkslied wordt geboren. In ons geval, in het heetst van de strijd en onder de druk van de omstandigheden. Houden zo. Een lastig lied om te leren voor nieuwkomers? Dat geloof ik graag. Voor dingen van waarde moet je nu eenmaal een beetje je best doen. Een lied dat niet meer past bij een bevolking die weinig meer met de God van dit lied heeft? Je kunt een ziel ergens uithalen, maar je krijgt niet zomaar een ziel ervoor terug. Ieder die dat wil, kan zich desgewenst beperken tot het eerste couplet. Voor mij zou het afschaffen van het Wilhelmus geschiedvervalsing zijn. En vooral, ik wil geen land zonder hart.
Dus het land heeft geen hart als het Wilhelmus niet meer bestaat?
Nou, zo sterk wil ik het niet zeggen. Maar je moet wel zuinig zijn om die dingen waar een kloppend hart in hoorbaar is. En dat is in dit lied. En daarom moet je echt nog 3 of misschien wel 10 keer bedenken voordat je adieu tegen dit lied zegt.
Ja. Zullen we het even laten horen, een stukje?
Mooi.
Meneer Plezier, u schreef voor onze betoog van de week. Dank voor uw komst.
De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro.nl.
Theo Kemperman las onlangs over hagelbuien in Friesland die hun oorzaak vinden in onstabiele weersomstandigheden. Zelfs zou hij het instabiel genoemd hebben. Zijn er regels en of voorkeuren ten aanzien van het gebruik van onstabiel of instabiel? Zo wil hij nu van ons weten. Goedemiddag, Roos de Bruin van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Kun je eigenlijk beide woorden gebruiken, instabiel of onstabiel?
Ja, dat kan. Dus beide woorden zijn echt gebruikelijk.
En heeft een van de woorden dan misschien wel de voorkeur? Gebruik je liever ik gebruik liever instabiel. Onstabiel, ja. Vind ik een beetje onnatuurlijk klinken.
Ja, dat kan. Hè. Dus instabiel krijgt inderdaad in het algemeen iets vaker de voorkeur. We kennen dat woord vanaf ongeveer het midden van de 19e eeuw. Maar je ziet enkele decennia later al, dus dan zitten we rond 1880... Dan zie je onstabiel ook al opduiken.
Ja, laten we eens even wat aandachtiger naar die beide woorden kijken, Roos. Vind ik altijd leuk. Dan leggen we ze even onder het vergrootglas. Waar komt instabiel vandaan?
Ja, instabiel hebben we in zijn geheel aan het Latijn ontleed. Dus instabilis, wankel, onbestendig. Dus in duidt hier de ontkenning aan. Dus eigenlijk staat er letterlijk onvast. Hè? Daar is wankel uit afgeleid.
Ja.
En dat woordje in, dat zien we heel vaak bij Latijnse leenwoorden. Hè? Dus incorrect, incapabel, inflexibel enzovoort. Hè? Dus je ziet die leenwoorden heel vaak in het Nederlands.
Ja, het zijn eigenlijk Latijnse voorvoegsels in het Nederland.
Ja, juist.
Ja.
Dus geheel hebben we ontleend aan het Latijn.
Ja, en dan dat onstabiel. Als we dat eens nader bekijken, wat valt dan op? Waar komt dat on dan vandaan?
Ja, dat on, dat hadden we natuurlijk al in het Nederlands. Hè. We hebben het nog steeds. En we kunnen daar van alles mee knutselen, om het zo te zeggen. Hè. We kunnen het overal voorzetten. Hè. Onbeleefd, ondoenlijk, onduidelijk, onwerkelijk, on-Nederlands. Nou, ga maar door. Je kunt er dus echt naar hartelust woorden mee bouwen. Dus het is niet zo gek hè, instabiel... stabiel was ook goed herkenbaar en in gebruik als woord. En dat ook onstabiel daarvan werd gevormd.
Maar dan zou je kunnen zeggen dat onstabiel een samengaan is van het Nederlands met het Latijn.
Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus wat we doen is een Germaans voorvoegsel, om.
Ja.
Hè, dat is eigenlijk helemaal niet... dat past eigenlijk helemaal niet bij dat Romaanse stabiel. Hè. Dus we maken een soort hutsenkluts ervan.
Ja, daar zijn wij goed in, hè? Het hutsenklutsland. Kun je ook zeggen astabiel?
Nee, hè, dat kan niet. Dus we hebben inderdaad nog zo'n voorvoegsel, A. Hè, dat zie je bijvoorbeeld in apolitiek en areligieus. Daar, als je dat eigenlijk wil vernederlandsen, dan gebruik je niet. Dan zeg je weer eerder niet politiek of niet religieus.
Ja.
Want we hebben natuurlijk ook nog niets. Hè? Dan ook nog als
kan ook nog, hè? We kunnen op alle mogelijke manieren de zaak ontkennen, hè, Roos?
Ja, daar zijn we goed in.
Ja, goed. Instabiel, onstabiel, het mag door elkaar gebruikt worden met een lichte voorkeur voor instabiel. Hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor ons taalloket? Mail dan naar taalstaat@caro-ncrv.nl.
Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila en flessen vol gin. En dan neem ik mijn gitaar mee en mijn gouden ring. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bij bedoeling. En bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik Spanje als besluit en laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit, een vlucht weg naar een nieuw begin.
We'll hop on my choo-choo. I'll be your engine driver in a bunny suit. Dress me up in pink and white. We may be just a little fuzzy, potted later tonight. And she's my angel. She's a little better than the one that used to be with me. Cause she liked to scream at me. Man, it's a miracle that she's not living up in a tree. I may take a holiday in Spain. Drive this little
Everybody's gone. They left the television screaming that the radio's on. De schoenen zijn gejat, maar ik hoef niet meer naar buiten, want er is nog wel wat. Well, happy New Year's, baby. We could probably fix it if we clean it up all day. Or we could simply pack our bags. We gaan meteen naar Barcelona, want we moeten hier weg. Misschien neem ik Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een luchtweg naar een nieuw begin. Ik neem Spanje als besluit. Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een luchtweg naar.
Oh, wat mooi is dit. Nederland in een innige dans. Het Nederlands in een innige dans met de Engelse taal. Bluffende Counting Crows uit 2004. Adam Duritz is verantwoordelijk voor de Engelse tekst. En Peter Slager voor de Nederlandse woorden. Dag meneer Aad van den Ende, voormalig leraar Frans uit Utrecht. Goedemiddag.
Ja. Goedemiddag.
U heeft een vergeet woord geadopteerd. En welk woord is het geworden?
Aamborstig is het geworden.
En de aamborstig, dat ken...
Aamborstig, ja.
En wat betekent dat?
Dat betekent eigenlijk kortademig, astmatisch. Iemand die dus aanmächtig is, kan je ook zeggen. Ja, dus buiten adem. Ja. Ja.
En waarom vindt u het zo mooi? Waarom vindt u dat het weer gebruikt moet worden?
Ja, dat schoot me ineens te binnen toen ik in het begin van het jaar een beetje een lange periode van verkoudheid en grauwheid achter had. En toen dacht ik, schoot me het woord ineens te binnen aan boord. Hoe nou precies, ik weet het niet, want ik heb het nog nooit iemand echt horen gebruiken.
Nee, maar u gaat het nu verspreiden, want u heeft van ons een adoptiebewijs gekregen. Dus
dat draag ik op mijn hart, als het ware.
En dat roept ook bepaalde verplichtingen met zich mee. Hè? Goed, nou, het woord aanborstig, het was helemaal bij mij weggezakt. Maar ik vind het een mooi woord, ik vind het ook mooi klinken.
Ja, ik ook. Ik vind hem heel mooi van de wet klinken. Ja,
dat aam, dat komt denk ik van adem. Denkt u niet?
Nee, dat komt van eng, van nauw.
Oh, van nauw. Oké.
Van nauw, van vernauwd, ja. Engborstig is het eigenlijk,
Zo ziet u maar weer. Ik moet niet proberen na te denken, want dan gaat het mis, hè? Ja, hartelijk dank.
Ja.
Is er een vergeetwoord dat u wil adopteren? Stuur dan een mailtje naar taalstaat@caro-ncrv.nl.
Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
Ik had geen idee, durf ik te bekennen. Ik wist niet dat Stephanie Struik dezelfde was als zangeres Stevie N. Het voordeel daarvan was dat ik volstrekt onbevangen naar haar album kon luisteren dat eenvoudig haar naam als titel draagt. Ik vond het mooi, ik vond het zelfs heel erg mooi. En nu is ze hier. Dag Stephanie Struik.
Dag, hallo.
Hi. Dit is een programma over taal. Heeft de naam Stevie N, want zo hebben we je leren kennen, nog iets met de naam Stephanie Struik te maken?
Ja, zeker. Ja, eigenlijk heet ik Anna Stephanie Struik en mijn roepnaam is Stephanie dus. Maar Stevie N komt dan van Stephanie, Anna, een beetje verengelst. En dat was dan, toen ik 16 was, hebben we dat al besloten met een groepje mensen met wie ik toen werkte. Ja. Dus sindsdien was ik Stevie N. En nu ben ik Stephanie Struik. Ja, dat was ik ook altijd al natuurlijk. Maar,
dat begrijp ik. Maar dus je artiestennaam vanaf je 16, je bent nu 29. Hè?
Klopt. Ja.
Dus je hebt nu afscheid genomen van Stevie N. Heeft dat geen pijn gedaan?
Nou, ja, het voelt niet helemaal als afscheid nemen. Het was wel even een momentje van hoe moet ik dat wel doen. Maar het voelde als zo'n duidelijke nieuwe weg die ik inging met mijn nieuwe muziek. Dat ik ook mijn eigen naam wilde behouden. Maar ik zing nog steeds ook de Engelse liedjes.
Ja, ja.
Maar... Dus ik combineer het. Maar de Stevie N-periode was ook een mooie periode van ongeveer 10 jaar. Dat ik dacht van nou, het is ook wel
Het woord is nu aan Stephanie Struik, dacht jij. Nu heb jij dit album, Stephanie Struik, dat heet ook zo, gemaakt met Daniel Lohuis, met wie je 2 weken door Amerika hebt gereisd. Hè?
Ja.
Wat was jullie relatie voordat de reis werd aangevangen?
Nou, we kenden elkaar zo van dat je elkaar af en toe tegenkomt bij radio optredens bij De Wereld Draait Door. En we hadden wel eens ook dan over gitaren gepraat. En ook al eens een liedje geschreven zo aan zijn keukentafel.
Ja.
En dat was zo cool dat ik dacht van oké, dat moeten we eens vaker doen.
Ja, en toen zijn jullie samen op pad gegaan door Amerika. Klopt, ja. En dan kom ik in de teksten, Stephanie, dit tegen.
Vrijdagavond in een saloon. Er speelt een band en daar gaan wij naartoe. We dansen de grenzen weg.
Mooie zin vind ik dat. We dansen de grenzen weg. Welke grenzen heb je het dan? Over welke grenzen heb je het dan?
Dat is het fijne van zo'n liedje. Mensen kunnen daar helemaal zo lekker hun eigen idee bij bedenken.
Ja.
En wij hebben ook al zoiets van, je geeft al zoveel bloot in je liedjes. Dat we voor de rest niet heel veel praten over wat er nog meer allemaal is gebeurd. Maar ik denk dat het liedje eigenlijk, dat ook omdat je het er zo uitpikt, dat het wel heel voor zichzelf spreekt.
Ja, ik heb dan misschien nog een stukje dat voor zichzelf spreekt.
Weet je wat we doen?
Ja, laten we zeggen dat voordat jullie op vakantie gingen, dat er een soort keukentafelrelatie bestond tussen Stephanie Struik en Daniel Lohuis. En wat is er, Stephanie, gebeurd tijdens die reis door Amerika?
We hebben een hele mooie plaat samengemaakt. En er zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar heb ik al een paar keer zo inderdaad over gekletst op de radio. En dan komt het ineens heel veel in het nieuws en zo. En toen dacht ik van,
je beschrijft dat er... Dat jullie verliefd zijn geworden.
Ja.
Dat is toch wat je danst de grenzen weg. Ja. En ik wil met jou overal naartoe.
Ja, het is wel romantisch, hè?
Ja, dat vond ik wel. Ja. Ja. Jullie hebben een reisverslag gemaakt samen. Was het moeilijk om de goede woorden te vinden tijdens die reis?
Het is mijn eerste album in het Nederlands. En Daniel had al natuurlijk heel veel albums in het Drents, maar ook in het Nederlands gemaakt. Dus ik had heel veel hulp aan hem, zeg maar. Het was gewoon van, roep maar wat, doe maar wat. En dan komt er iets. En dan gewoon ook niet te veel erover nadenken.
Een soort Lonely Planet van Stephanie Struik en Daniel Lohuis.
Dat was het.
Als het donker wordt in mijn hoofd. Al het licht is gedoofd. Mijn gedachten gaan dan al snel. Naar dat eenzame mooie motel in Malta, Montana is alles ver weg, behalve de Canadese grens.
Waarom vergeet je Malta, Montana nooit meer?
Het was zo'n mooi plaatsje, helemaal echt in the middle of nowhere. Het was ook helemaal in het midden van onze reis. En ik voelde me er gewoon heel blij en gelukkig. En zo, die vrijheid die je dan voelt met al die wijsheid.
Ik ben er nooit geweest. Wat zien we dan?
Eigenlijk heel veel niks. Heel veel bergen, heel veel weilanden. De dichtstbijzijnde stad, die bestaat niet eens, zeg maar. En dat voel je echt. Dat het zo'n heel simpel dorpje, waar dan eens zo'n diner is, waar we ook toe gingen eten. En ik weet nog goed dat die mensen, dat was op een zaterdagavond, en die mensen die keken ons echt zo aan van, oh, maar we hebben helemaal niet op jullie gerekend. Dus we raken helemaal in de stressen van, we moeten gauw even wat uit de vriezer halen en zo. Zo klein en knus was dat. En heel simpel motelletje en een mooi kerkje stond er ook uit een soort van 1800-achtig kerkje, zeg maar. En ik weet niet, het was gewoon een heel veel rust voelde ik in mijn lichaam. En ik heb altijd zoiets van, als ik dat dan voel, dan wil ik dat onthouden als ik me eens een keer niet zo goed voel. En zo'n liedje is dan een heel mooi middel.
De zon in Californië, we zongen en beroemd. Alles lijkt nog mooier dan, je wordt er zelf ook mooier van. Het licht in Noord-Dakota.
Waar zijn we precies nu op die reis?
Fargo, North Dakota.
Ja.
Dat was al een beetje tegen het einde van de reis. En daar was het echt stralend blauwe lucht. En daar hoorde dit liedje wel bij, denk ik.
Ja. Je bent verliefd geworden. Het is een prachtige reis waaraan je woorden hebt gegeven. En er viel me nog iets op dit album.
Ik ben opnieuw op weg gegaan. Ik heb mijn tas gevuld met vertrouwen en geduld. Ik kan deze wereld aan. Een stukje dichterbij met elke nieuwe maan.
Ja, je bent opnieuw op weg gegaan. Ja. Dat is, zo voelt het ook, hè?
Ja, heel erg, ja. Ja, ik heb natuurlijk mijn eerste 4 albums in het Engels gemaakt. Mm-hmm. En ook een tijdje in Amerika gewoond, zo'n beetje de helft van de tijd. En dat was heel leerzaam en ik ging er ook echt heen. Zo van, ik wil beter leren liedjes schrijven en vooral ook de teksten dan, hè, de Engelse teksten. Want dat vond ik altijd wel spannend, van je bent Nederlander om dan in het Engels te schrijven.
Ja, maar nu heb je gekozen voor het Nederlands. Dat precies. Is natuurlijk de cruciale vraag om dat woord maar van het vorige uur even hier naartoe te halen. Waarom heb je gekozen voor het Nederlands?
Er zijn een paar momenten geweest, denk ik, die belangrijk zijn geweest. En één daarvan was dat ik mee heb gedaan aan een opera van de Nationale Opera vorig jaar. Dat was een familieopera, waarin ze dan ook vooral jonge mensen meer bekend willen laten worden met opera. En ik was dan de iets bekendere vorm van muziek, mm-hmm. De singer-songwriter. En toen moest ik dus ook in het Nederlands schrijven en zingen. En ik had eerst iets van, spannend en moeilijk vooral. Je denkt dat het heel moeilijk is, omdat het zo dichtbij komt. Maar dat was heel goed bevallen. Maar toen nog steeds had ik zoiets van, nee, als ik weer een album ga maken, wordt het Engels. En toen ging ik met Daniel schrijven en toen hadden we het er zo over. En ja, weet je wel, als je gewoon Nederlands bent, ja, dan moet je toch
wat
één
is het,
keer in je leven...
Wat is het verschil, nu je in het Nederlands zingt?
Het is toch ook makkelijker. Je weet gewoon precies wat je zegt. Ja. En je weet precies hoe je het wilt zeggen. En je hebt heel veel vrijheid. En ik had ook zoiets toen ik voor het eerst dan een zin opschreef. Dacht ik van, maar is dit niet een ontzettende cliché rijm? Van, ik weet het niet eens, want ik heb me zo bezig gehouden met het Engels. Dus er ging echt wel zo'n wereld voor me open wat dat betreft.
Ja, ja. Want je bent opnieuw begonnen.
Ik liet het achter, ergens langs de snelweg. Al die gedachten kwamen in de berg terecht. Geen afval, en toch moest ik het kwijt.
Ja, het is geen afval, maar je moest het wel kwijt. Ja, ja, een nieuwe start.
Ja.
Ja. Ja, verliefd, gereisd en al het oude niet weggegooid.
Maar even, maar een soort
even
van
op een zijspoor gezet.
Ja.
Het ga je heel goed, Stefanie
Struik.
Dank je wel. Erg mooi album van Stephanie Struik. Blijf dromen van de zon, dat staat er ook op.
DNA van een BN'er, René Appel.
Vandaag de taal-natuuranalyse van een reislustig type, presentatrice Floortje Dessing. Ze maakte voor verschillende omroepen reisprogramma's en was begin dit jaar te zien bij De Vara in Floortje naar het einde van de wereld. René Appel, schrijver en taalwetenschapper. Goedemiddag, René.
Goedemiddag, Frits.
Daar gaan we.
Ja, het is bijna 00:30 en wij gaan ermee ophouden. Maar morgen dan zijn we weer zwaar van de partij met onder andere de Bankgiro Loterijreis met Gijs Staverman, waar weer verschrikkelijk veel geld vergeven gaat worden. Buiten dat hebben we ook een film voor je, de actiefilm Blown Away uit 1994... met in de hoofdrollen onder andere Jeff Bridges en Tommy Lee Jones. En dat allemaal later. Eerst gaan we nog even flink op stap. Mocht je dat ook gaan doen, veel plezier en in ieder geval een goede nacht.
Ja, zo leerde Nederland haar halverwege de jaren 90 kennen als omroepster bij Veronica. Zeer herkenbaar.
Ja, zeker herkenbaar. De jongere Floortje, ongeveer 20 jaar geleden. Wel met een eigen invulling geeft ze leest niet zomaar een verhaaltje op. Want morgen zijn we ook weer zwaar van de partij.
Ja.
Ben jij, als je volgende dag een uitzending hebt, dan ook weer zwaar van de partij, Frits?
Zou je ik zeggen, ben van de partij. Maar
je bent gewoon van de partij.
Nee, ik ben net kilo's afgevallen. Ja. Dan ga ik niet zeggen dat ik zwaar van de partij
ben. Nou, Floortje is permanent afgevallen, volgens mij. Dus,
ja, zeker. Verschrikkelijk. Ja, ziet er afgetraind
verschrikkelijk.
Uit. Ja.
En flink op stap. Ja. En buiten dat. Dat is ook niet zo'n gewone constructie.
Ze heeft ook veel samengewerkt, herinner ik me, met Rob Stenders. En ze heeft veel muziekprogramma's gedaan.
Ja, nou, je hoort hier heel erg goed de discjockey een beetje in. Een spontane invulling en niet het gewone omroepster verhaaltje.
De meeste toeristen die de oostkust van Sicilië bezoeken maken een dagtocht naar de vulkaan de Etna. Vanaf Taormina is het zo'n 1,5 uur rijden en onderweg naar de top kom je genoeg interessante plekken tegen.
Dat was RTL Travel uit 2002 bij de Etna. Wat kun je hierover zeggen?
Nou, dit was volgens mij de vroege Floortje. In die tijd werd ze trouwens ook al Travel Babe genoemd, volgens mij. Afschuwelijk woord, hè, de Travel Babe. Maar goed, maar ze begint heel dynamisch, hè. En ook de muziek daarachter, dat past helemaal bij het soort uitzendingen dat ze toen maken. Het moest een beetje een spectaculaire indruk ook maken.
Ja, en jong, denk ik.
En jong, en dat jonge mensen aanspreken, maar vooral dat spectaculaire. Dat was heel belangrijk, en dat hoor je terug in haar taalgebruik.
10 jaar geleden stroomde hier de gloeiend hete lava naar beneden. 1000 graden was het toen. En nu 10 jaar later wandel ik eroverheen. Dan kan ik het zo oprapen. Hier zie je ook de kracht, hè. Die zo'n lavastroom heeft. Hier stond dus een klein huis, werd niet bewoond. Maar dan zie je dus dat gewoon dit gedeelte is gewoon helemaal weggeslagen. En die dakpannen die zijn nog helemaal meegenomen in de vaart van de lava.
Ja, dus uit diezelfde uitzending, René, uit 2002. Waarom wilde je dit laten horen?
Op de rustige manier waarop ze vertelt over wat er aan de hand is. Ze geeft uitleg wat er gebeurd is en dergelijke. En het is ook natuurlijk aardig als je het beeld erbij ziet. Maar dat dynamische van het begin, dat zet zich niet voort in ontzettend spectaculair gedoe, maar gewoon een rustige, goede vertelstem. Maar ik wil het ook laten horen, omdat je toen al kon horen dat ze geen taalkenmerk heeft vertoond die wel symptomatisch zijn voor veel jonge vrouwen. Namelijk het zogenaamde polder-Nederlands. Mm-hmm. Zeg niet ai. Het is een klein huisje, niet een klein huisje. En dat is heel typerend. Dus je kunt iemands taalgebruik ook typeren door te kijken wat iemand niet doet.
Ja.
Wat ze bijvoorbeeld ook tegenwoordig niet doet, is dat veel jonge vrouwen doen hun zin een beetje laten eindigen met een vragende intonatie. Nou, maar dan ga ik wel morgen naar huis. Dat soort dingen. Hoor jij dat wel eens?
Ja, ik zit na te denken over wat je zegt.
Let maar eens op, jonge vrouwen.
Ik hoorde van de week heel veel. Wat mij opvalt is niet heel leuk. Dat hoor je heel vaak. Heel leuk, maar heel leuk.
Heerlijk.
Ja.
Ja, maar dan worden dingen aan elkaar geplakt natuurlijk.
Nou ja,
maar zinnen eindigen met een vragende intonatie, dat is heel typerend voor jonge vrouwen.
Er zijn veel mensen die er stiekem van dromen om hun hectische stadse leven te verruilen voor een leven in de vrije natuur, ver weg van alle hectiek. Nou, voor de meeste mensen blijft het bij dromen, zo niet voor de Australische Joe Webster en de Amerikaan Jerry Riggs.
Ja, dit komt uit Floortje naar het einde van de wereld van 1,5 jaartje geleden, uitgezonden door de VARA. Hoor je het verschil naar taalgebruik, René, in vergelijking met die vorige twee fragmenten die we hebben laten horen?
Zeker in vergelijking met het eerste fragment, die aankondiging van die reis naar de Etna enzovoorts. Dit is veel rustiger. Ik zou bijna zeggen een beetje meer gedragen, waarin ze mensen introduceert, een situatie introduceert. En dat gaat hier ook vooral ook om die mensen. Hè? En dat toont zich in de manier waarop ze de intro van dat programma verzorgt.
Ja.
What was your personal situation like?
I was single. I was out chasing deals. I'd get up early in the morning. And I had four phone lines and a dedicated fax line. And just busy all the time.
Was there a point where you thought, oh, I gotta change my life?
No, it all added up. And it just took me a while. I was caught up in details and tired of it. And ready to go fishing.
So what did you do? How did that work? How did you change everything?
Ja, komt uit hetzelfde programma. Wat spreekt zij goed Engels?
Ze spreekt zeker zeer goed Engels. Juist, ze reist over de hele wereld.
Ja.
Maar je hoort wel meer mensen die over de hele wereld reizen.
En het nooit leren.
En het nooit leren, of in ieder geval niet goed leren. En ze spreken het ook heel goed uit. Hè. De klanken zijn ook heel, heel goed. Maar dat is het ene, dat goede Engels. Maar het is ook duidelijk dat ze iemand niet interviewt, maar ze praat met iemand. Ze heeft met iemand een conversatie.
Wat is het verschil dan? Wat is het verschil tussen interviewen en praten?
Nou, interviewen is, dan wil je bepaalde dingen weten. Die heb je vooropgesteld. En je zegt, over dat en dat soort dingen wil ik informatie hebben. Met iemand praten is de zaak zijn gang laten gaan en maar zien wat eruit komt. En ze weet heel goed die indruk te wekken. Terwijl ze toch duidelijk wel een bepaalde doelstelling heeft met zo'n gesprek natuurlijk. Er moet ook enige informatie loskomen. Maar wat ze ook heel veel doet is met mensen samen een bepaalde handeling uitvoeren. Bijvoorbeeld in dezelfde uitzending komt ze met een vrouw te praten en zijn ze samen het eten aan het voorbereiden of iets dergelijks. Ze schildert bij wijze van spreken de aardappelen. En aan de hand daarvan ontstaat er een gesprek. En dat is toch iets anders dan een interviewer. Dat kan ze heel goed. Heel natuurlijk, ongecompliceerd.
En daar ben ik echt doodziek van geworden. Ik kon op een gegeven moment niet meer lopen. Het was echt, nou ja, niet te dramatisch over doen, maar het was wel echt heel heftig. We laten ook niet te negatief zijn. Het is ook gewoon een land waar mensen leven, een toekomst willen hebben, hun kinderen willen laten opgroeien. Maar het is wel een land wat we in het Westen een klein beetje vergeten zijn met z'n allen. Sterker nog, 99% van de bevolking weet niet eens dat het bestaat.
Ja, twee stukjes aan elkaar. Hè. Het eerste komt uit RTL Late Night, waar ze sprak over haar hersenvliesontsteking. En het tweede was op Radio 1 over de Centraal-Afrikaanse Republiek. Wat is de overeenkomst?
De overeenkomst is voor mij in ieder geval dat ze heel goed dingen kan benoemen, maar ze tegelijkertijd heel goed kan relativeren. Ze wil relativeren, ze wil dingen niet erger maken dan ze zijn. Ze kon niet meer lopen, ze had hersenvliesontsteking. En ik wil er niet dramatisch over doen, zegt ze. En dat klinkt niet als valse bescheidenheid. Dat vind ik ook het goede ervan. En ze blijft verder heel positief ingesteld. Zoals over die Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze zegt ze ook, we zijn ze een beetje vergeten. Dat is ook relativerend natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ze blijft heel positief ingesteld. En dat hoor je in haar stem terug.
Ja, dat is trouwens haar hele houding wel.
Haar hele houding ook, zeker.
Ja.
Het is wel heel goed om gewoon heel veel zelfvertrouwen uit te stralen. Om echt te zeggen van, nee, natuurlijk kan ik die stage. Nee, ik ben daar echt de beste persoon voor. Ja. Want ik wil dit gewoon heel graag. En ik ga dit gewoon even, dit varkentje ga ik gewoon wassen. Dat merk ik zelf ook als wij stagiaires krijgen. Ik vind dat heel fijn als iemand gewoon zelfverzekerd zegt, ik wil dit gewoon.
Ja, dat is 2 maanden geleden. Toen was ze te gast in College Tour, heb ik gezien trouwens. Ja. Mooi programma. Wat valt je op in dit fragment?
Nou, dat is jou toch ook wel opgevallen, Frits?
Ja.
Dat ze in dat korte stukje heel nieuwsgierig vraagt hij mij, wat is je opgevallen?
Ja.
Zo gaat het dus, hè?
Ja.
Ik wil informatie,
René.
Je wil informatie. Ja. ten behoeve van de luisteraar.
Ja,
en die heeft waarschijnlijk ook wel gehoord, in het hele korte stukje zegt ze 7 keer gewoon.
Ja.
Gewoon, ik wil dat gewoon, enzovoort. Dat is zo'n vulwoordje, zo'n opvulwoordje, zo'n stopwoordje, dat mensen overal maar tussen gooien. Misschien dat Floortje Dessing dat doet omdat ze ook een beetje zichzelf presenteert als een gewoon meisje of een gewone jonge vrouw. Ik weet het niet, denk niet dat het daar iets mee te maken heeft.
Betekent hoor, maar hier gewoon nog gewoon?
Nee, betekent helemaal niet gewoon. Gewoon betekent niets. Hier, dat is het, maar het is wel een soort vulmiddel. Mooi klinkt het niet, zeker niet als je erop gaat letten bij zo iemand. En ik heb die neiging, dat is natuurlijk mijn fout weer.
Ja.
Maar ja,
maar je moet het niet afleren, want anders kunnen we je niet meer, kunnen we je niet meer gebruiken voor de TNA.
En heb daar uiteindelijk een super tijd gehad.
Zou je het ooit overwegen om een ruimtereis te maken? Een soort van Floortje naar het einde van de maan of zo?
Superleuke vraag. Ik vind het heel leuk. Dat is mijn ultieme wens. Het lijkt mij ook zo fantastisch.
Maar waarom? Er is niemand. Het is toch een saai programma.
Nee, maar het gaat denk ik ook wel een beetje over de ultieme reis. Het hele vluchtelingenprobleem is natuurlijk voor ons allemaal super spannend.
Ja, een paar stukjes aan elkaar gemonteerd, ook weer uit College Tour. Waarom deze stukjes bij elkaar?
Nou, je hebt het over die ultieme wens, ultieme reis. Dat vind ik wel mooi dat ze dat wil. Maar vooral nu vanwege de supertijd, superleuk en superspannend.
Ja.
Super is enorm populair in het Nederlands. Als wat dan heet een intensiverend voorvoegsel. Weer iets geleerd vandaag, Frits. Maar het is net zoiets als voorheen. Hè, berenleuk, retengoed. En er zijn natuurlijk meer van dat soort intensiveringen die vaak ook met het woord te maken hebben, zoals keihard. Zo hard als een kei. Maar tegenwoordig hoor je ook veel keileuk, knetterleuk, knettergoed, enzovoorts. En laatst hoorde ik zelfs dat iets foei lekker was.
Foei lekker?
Foei lekker. Ja, maar je kunt dus zo'n versterker kun je dus ook op een andere manier gaan gebruiken.
Nou, René, wie hebben we volgende week?
Volgende week, dan hebben we, even kijken, Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven.
En dat wordt superleuk, hoor.
Dankjewel, René Appel.
Taaltip.
Ja, waarom is de ene tekst wel grappig en de andere niet? Wie heeft er de lach aan de kont? Is humor van toen anders dan de humor van nu? En wat zijn de nieuwe taboes? Allemaal vragen die dinsdagavond beantwoord zullen worden door tekstdichter, schrijver, programmamaker, rijmkundige, bewerker, ver- en hertaler en cabaretier Ivo de Wijs. Hij is dan te gast in de talkshow van Van Huilenbroek's Pretpaleis in het Torpedo Theater in Amsterdam. Presentator Stef Lokin praat met hem over humor. Daarnaast is er ook muziek, zangeres, actrice en cabaretière Mylène d'Anjou komt zingen. Ze wordt begeleid door Pieter Niewind, pianist van het legendarische cabaret Ivo de Wijs. De avond in het Torpedo Theater begint dinsdag om 8:30. Lijkt mij meer dan de moeite waard om naartoe te gaan. Tot zover deze uitzending. Zometeen op Radio 1 Kamerbreed en natuurlijk later vanmiddag de Giro weer in alle geuren en vooral roze kleuren. Wij wensen u een prettig weekend en we spreken elkaar in de Taalstaat volgende week weer. Tot dan. Weekdicht 7 mei 2016. De Hollandse weidse luchten zullen zich nooit als zuiver azuurblauw leren kennen. Ook ons landschap heeft niets Italiaans. De weg is simpelweg Gelders tweebaans. Maar bij het zien van het langgerekte peloton leek het of ik spaghetti zag rennen.
NPO Radio 1.
Nog één keer Borat. Gespeld B-O-R-A, accent aigu, D.
Borat.
Ja, Borat. Op de radio, dat weet ik nog wel.
Het roemruchte radiofonische snoepwinkeltje van Rick Zaal. Eenmalig in oude luister hersteld.
Dat kan mijn zuster van 5 ook.
Met de zusjes Kaat en Anna Schalkens, het Polyfoonjournaal en informatie voor de vissers.
Aan alle Tsjechische vissers. Geen aandacht aan besteden, dan houdt het vanzelf zijn mond.
Deze en andere absurdistische rubrieken in Borat. Morgenavond om 9 uur in Radiodoc.
Op NPO Radio 1.
Doe niet.